Twee weken geleden heb ik jullie meegenomen in de aankondiging van een nieuwe serie. Vorige week waren wij in Goes, Rafael gemeente Goes, daar sprak ik. En die afspraak stond al heel lang, dus die konden we ook niet verschuiven. Maar er zit een beetje een hiaat misschien tussen de aankondiging en vandaag. Ik weet dat Wim in dezelfde trend doorgegaan is vorige week. Maar waar we vandaag aan gaan beginnen is waar ik vorige week of twee weken terug aangekondigd heb. In die dienst hebben we gekeken naar de uitbundige vrucht die de Heer ons gegeven heeft in de maanden en in de jaren die achter ons ligt. En dat die niet bedoeld is om vatsig van de vrucht door het leven te wandelen, maar dat die bedoeld zijn om de wereld in te dragen, om daar honger te stillen en om daar hoop te brengen en om daar herstel te brengen. En met die introductie kwam er een abrupt einde aan onze witte broodsweken. De weken na Bruid voor Eeuwig en uitzien naar de wederkomst van de bruidegom. En het was een beetje een haakse bocht. En als je een haakse bocht maakt, als je de indruk hebt dat de Heer dat van je vraagt, is dat niet erg, maar dan kan je hem beter ook gewoon afkondigen. Want er is geen handig bruggetje voor. Ik heb jullie meegenomen met drie hilarische video's uit 2013... over A Trip Down Memory Lane, hoe we ooit begonnen zijn hier. En hoe de Heer sprak over, ik heb een beloofd land voor jullie, wil je het innemen? En de reden dat ik me beperkt heb tot die video's en niet daar andere dingen over gezegd heb, is met name om even terug te gaan naar het gevoel van die tijd. En ook omdat ik niet over wil gaan doen wat we in 2013 gedaan hebben. Want ik geloof niet dat dat is wat de Heer zegt. Ik geloof wel dat hij tegen ons zegt, daar is wat tussen je vingers doorgeglipt in de afgelopen jaren. Of daar is wat focus verslapt of focus veranderd. En daar willen we met elkaar aandacht voor geven. Vervolgens, na die hilarische video's, heb ik twee weken geleden met jullie gedeeld hoe tijdens Connection in San Antonio, dat is waar we waren, de internationale conferentie van Foursquare, waar we bij horen, alles ging over beloofd land en het in bezit nemen daarvan. Die is best wel opmerkelijk. Want ik weet nog dat Randy Remington afkondigde, er zijn drie dingen waarvan ik geloof dat de Heer zegt dat we nog moeten doen. Eén is pursue his presence. Daar hebben we 25 weken rondomheen gecirkeld. Twee, pass on the flame. Daar had ik me helemaal op voorbereid van, dat is twee. Maar raad eens wat, iedereen is twee vergeten en we zijn possessing the land aan het doen. En toen we het daarover hadden, denk ik dat die twee hand in hand gaan. Je geeft de vlam door terwijl je het land in bezit neemt. En ik zie die hele beweging die kant op gaan met een spreken van de Heer wat loepzuiver is. En ik wil daar heel graag met elkaar in meebewegen. En ik heb vorige week ook gedeeld, na alles wat daarom ging, dat er één opmerking is die bij ons, bij Marianne en mij, landde als dieplood. En dat was de opmerking, ben jij nog altijd aan het bouwen en aan het ontginnen in je beloofde land? Of ben je al aan het managen wat er na COVID nog van over is? En die raakte ons diep. Want als we heel eerlijk zijn, COVID heeft de wereld veranderd. Voor degene die het gemist heeft, er is een pandemie geweest en die heeft de wereld veranderd. En op meer vlakken dan je denkt. Ik hoorde daar in Amerika dat de op zondag kerkbezoekende gemeente gehalveerd is. En dan hebben ze het niet over het Foursquare, maar over de kerk in Amerika. We zien dat er in culturen dingen veranderd zijn. Sommige mensen dragen nog altijd dagelijks de gevolgen ervan met zich mee. En dat lijkt ver achter je te liggen, maar als je echt last hebt van een long covid, draag je dat alle dagen met je mee. En na die periode is er inderdaad een stuk manager ontstaan. Oké, als er een andere setting is van toewijding, hoe gaan we dan om met? Wat doen we wel, wat doen we niet? En dat was niet zozeer van ons beloofde land verder uitbouwen, dat was managen te midden van wat er over was. En daarom raakte dat ook diep. Betekent dat dan dat we die jaren daar helemaal aan gevuld hebben? Nee, we zijn echt op zoek geweest naar, Heer, wat zegt u? Maar het heeft wel een rol gespeeld. In een mate die we met elkaar als oudsten in de afgelopen dagen ook omarmd hebben. En vervolgens heb ik met jullie gedeeld dat Marian en ik ervaren dat de Heer van ons vraagt om opnieuw en bewust ons te focussen op het beloofde land wat de Heer ons als gemeente gegeven heeft. En hoe we daar inderdaad verder in mogen bouwen. En ik heb ook gezegd toen dat de oudsten hierin voorop gaan. En dat we dus eerst als oudste door zo'n proces heen gingen. En daar stonden de data voor die hier staan. En dat ligt inmiddels achter je. En als het goed is, hebben jullie meegebeden. En als je dat gedaan hebt, kan ik je vertellen dat dat gewerkt heeft. Want het was een goed weekend. En in de weken die komen ga je vast nog wat meer van dat weekend horen. Maar er was een weekend van terugkijken. Eerlijk zijn over waar we zijn gaan managen. Eerlijk zijn over welke invloed dat gehad heeft. Eerlijk zijn over welke dynamiek dat onder ons als oudste teweeg heeft gebracht. Kan je vertellen, zit een andere dynamiek in met elkaar nieuw land ontginnen dan met elkaar managen. Dus ook een andere teamdynamiek. Met elkaar dankbaar zijn voor datgene wat er in die periode wel degelijk gebeurd is en wat we wel degelijk van God ontvangen hebben en hoe die ons klaargemaakt heeft voor deze periode. We hebben met elkaar gelachen, we hebben met elkaar gehuild. We hebben op sommige momenten op elkaar gewacht. Sorry, ik ga hier nog niet in mee. Dat snap ik. Heer, dan hebben we een zoektocht. Want dit doen we met elkaar, of niet. We hebben naast elkaar gestaan. We hebben dingen besproken die persoonlijk diep gaan. We hebben dingen besproken die in het leiden van een gemeente diep gaan. We hebben afgesloten met vreugde en vooruitkijken en blijdschap. In dit alles hebben we ook met elkaar lol gehad. We hebben goede wijn gedronken. We hebben met elkaar gegeten, maaltijd gedeeld. We hebben met elkaar gegraven, letterlijk en figuurlijk. We hebben in onszelf gegraven. Weet je wat we ook gedaan hebben? Het was grappig hoe het enthousiasme groeide. En hier ga je nog van alles van meekrijgen. We hebben elkaar aangemoedigd als die ander stond te graven. En we hadden besloten dat we op het strand gingen graven naar water. Daar heb je sneller water dan op de Veluwe. Het is geen grap, maar na 1 of 2 keer stonden we te juichen als iemand na 4 spaaien diep het water in zijn put op zag komen. En ik noem wat van deze dingen, omdat ik geloof dat deze dynamiek nodig was voor de dynamiek waar we met elkaar als gemeente in gevraagd zijn achter de Heer aan te gaan. En terwijl dat de oudsten ook de komende tijd hier nog hun eigen proces ingaan, want dit was slechts het begin, gaan we als gemeente ook met elkaar de trip down future lane op. Met elkaar kijken van, Heer, hoe ziet die wandeling de toekomst in er dan uit? En er is best een stuk beloofd land ontgonnen. En daar zijn we dankbaar voor. En we hebben vruchten gegeten. En er is rijke oogst geweest. En daar zijn we dankbaar voor. En zeggen, Heer, en die druiven nemen we tot ons. En op de kracht die daaruit ontstaat, gaan we opnieuw kijken. Wat ligt er nog in ons beloofde land wat we nog niet ontgonnen hebben? Want ik geloof dat een levenslange toewijding is, voor ieder persoonlijk. Maar ik geloof ook dat het als gemeente een levenslange toewijding is. En we ervaren dat de Heer zegt, wil je hier opnieuw bij stilstaan? En dat is dus wat we gaan doen. Vanmorgen in de voordienst had George wat woorden. En die zei, ik denk dat het goed is als ik die met de gemeente deel. En George, wil je dat doen?
Goedemorgen. Het begon met, God heeft de rank lief. En ze waren hier aan het aanbidden en het ging in hun ogen soms niet goed. Maar op dat moment kreeg ik de woorden in mijn gedachten van, onze aanbidding van de rank is als een kolkende massa. En of er nou 2 aanbidden of de hele gemeente. En dat betekent wat in de hemelse gewesten. Ik werd vanmorgen wakker met de woorden, de rank is in mijn hand. En vervolgens ik ben de Heere. Buiten mij is er geen heiland. Dat is een voorwaarde voor de liefde van de Heer. Normaliter stelt hij geen voorwaardes, maar dat stelt hij wel aan de rank. En daarna Psalm 11, waar hij zegt, vertrouw op God. En deze wil ik aanvullen, dat is tijdens de aanbidding gebeurd. Tijdens de aanbidding kreeg ieder van ons een brandende kaars in de hand. En met die brandende kaars gaan wij het proces wat hij straks gaat delen, gaan wij het beloofde land in. En het meest belangrijke is dat ik ook het beeld kreeg van toen God op de berg verscheen voor het volk Israël, toen moest iedereen zich gereed maken de dag daarvoor en zich reinigen. Het volk had zich klaargemaakt en God kwam om te spreken. Dat is waar ik het bij wil laten.
Spreken over beloofd land innemen en het bezit nemen wat God ons geeft, dan beginnen studies daarover meestal bij Gilgal. De eerste plaats die benoemd wordt in het beloofde land nadat het volk vanuit het laatste kamp in de woestijn aan het oosten van de Jordaan oversteekt en het beloofde land inkomt. Hier bij de oversteek van de Jordaan zijn we ooit in 2013 ook begonnen. Wellicht gaan we hier in onze trip down future lane vanzelf terechtkomen, maar we gaan er niet beginnen. We gaan een stuk eerder in de geschiedenis beginnen. Want wat maakt een beloofd land een beloofd land? Het feit dat het beloofd is. Beloofd land is pas beloofd land als het land is waar een belofte aan gekoppeld wordt, toch? Anders is het land. Hebben we die? Dus het is niet zo dat het beloofde land is omdat daar mooiere bloemen groeien en grotere druiven en diepere rivieren dan aan de andere kant. Het is een beloofd land omdat er een belofte aan verbonden is. Punt. Al wil er niks steken of groeien, is nog steeds een beloofd land. Omdat er een belofte aan verbonden is. En we willen met elkaar gaan we beginnen bij die belofte. Nou, dan beginnen we bij Abraham natuurlijk, want die belofte is gegeven aan Abraham. Nee, daar beginnen we niet. Maar, wat ik wel grappig vind, een maand geleden of zo zei Johan tegen mij, Johan Baalman, ik heb de indruk dat de Heer opnieuw tot me gesproken heeft over een preek. En ik ben hem maar vast gaan maken. Het gaat over Abraham. En die preek stuurde Johan me toe, zo van kijk eens mee, op een moment dat ik erg druk was. Toen heb ik hem geantwoord van joh, ik kom er TZT op terug. Ik laat hem even liggen. Wij delen ons leven soms op in voor en na. Hè? Dus dat was in dit geval voor naar Amerika gaan en daarna. En ik had zoiets, deze is duidelijk voor het tijdperk na San Antonio. En toen ervoeren we in San Antonio dat de Heer opnieuw sprak over beloofd land innemen. En toen heb ik er bewust voor gekozen niet te kijken naar wat Johan gestuurd heeft. Het is ook al een poosje stil, Johan. Ik zal je vertellen waarom. In dit soort momenten van het spreken van de Heer, kijk en luister ik nergens naar. Dan wil ik geen podcast horen, dan wil ik geen preken van anderen horen, dan wil ik geen dingen lezen. Dan heb ik zoiets, Heer, wat zegt u? Kunnen we daar achteraan? En dat heb ik nodig in mijn proces, maar, daarmee hou je ook profetische invloed heel. Want toen we het spreken van de Heer gehoord hadden, heb ik afgelopen weekend door Johan zijn preek heen gelezen. Ik denk, die is echt profetisch. En die gaat gegarandeerd een plek krijgen in deze serie op het moment dat hij erin past. Maar dan wordt zoiets een bevestiging van. En ik vind het leuk en ik vind het kostbaar om zo'n proces te schetsen. Want voor je het weet, als je hiermee in je hoofd zit, ga je dingen oprapen die dan voorbij komen. Oh, dit is gaaf. Oh, dit is een mooie studie. Oh, dat is... En dan zit je niet in hoe ik denk dat de Heer ons leidt in deze serie. Dus Jo, hou je agenda klaar. Er komt een moment. Hoewel God de belofte aan Abraham geeft, gaan wij niet bij Abraham beginnen. We starten deze trip down future lane één generatie verder bij Isaac. En wat we uiteraard wel gaan doen, ook vandaag, is zo af en toe even terugkijken naar Abraham. En wat parallellen trekken naar de geschiedenis van de vader van Isaac. De reden dat we bij Isaac beginnen, is dat dit, de dynamiek vanuit Isaac, is waar de Heer over sprak in San Antonio. En dat is daar vandaan ons vertrekpunt. Ik ga je meenemen naar Genesis 26. We gaan lezen vanaf vers 1. De komende weken, ik heb geen flauw idee hoe lang, is Genesis 26 de plaats where we camp. Where we live, waar we huilen, waar we vieren, waar we lachen. Waar we ontdekken, waar we ons toe laten rusten, waar onze trip down future lane begint. Eens brak er in het land hongersnood uit. Een andere dan die er vroeger is geweest in de tijd van Abraham. Lekker dat ze dat erbij zetten, dat maakt het duidelijk. Dat heb ik niet toegevoegd hoor, staat in de Bijbel. En daarom ging Isaac naar Gerar, de stad van Abimelech, de koning van de Filistijnen. Daar verscheen de Heer aan hem en zei, reis niet verder naar Egypte, maar blijf hier wonen in het land dat ik je aanwijs. Blijf voorlopig in dit land. Ik zal je terzijde staan en je zegenen. Ik zal dit hele gebied aan jou en je nakomelingen geven en zo gestand doen aan de eed die ik je vader Abraham heb gezworen. Ik zal je zoveel nakomelingen geven als de sterren aan de hemel zijn en dit hele gebied aan hen geven. En alle volken op aarde zullen gewenst zijn zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want Abraham heeft naar mij geluisterd en zich gehouden aan wat ik hem opdroeg. Aan mijn geboden, voorschriften en regels. En dus bleef Isaac in Gerar wonen. Toen de inwoners van die stad hem, Isaac, vragen stelden over zijn vrouw, zei hij dat ze zijn zuster was. Hij durfde niet te zeggen dat ze zijn vrouw was, want hij dacht, ze zouden me hier wel eens kunnen vermoorden om Rebecca, omdat ze zo mooi is. Maar toen hij daar geruime tijd woonde, zag Abimelech, de koning van de Filistijnen, tot zijn verbazing vanuit zijn venster hoe Isaac Rebecca aan het liefkozen was. Abimelech ontbood Isaac en zei, wat zie ik nu? Ze is uw vrouw? Dat mag je wel hopen, want als het zijn zus was, dan hadden we een ander probleem. Hoe hebt u dan kunnen zeggen dat ze uw zuster is? En Isaac antwoordde, ik dacht, zo kan ik voorkomen dat ik om haar mijn leven verlies. Maar Abimelech zei, wat hebt u ons aangedaan? Er had gemakkelijk iemand van mijn volk met uw vrouw kunnen slapen en dan zouden wij door uw toedoen schuldig zijn geweest. En daarop waarschuwde hij het hele volk, wie deze man of zijn vrouw met ook maar één vinger aanraakt, zal ter dood worden gebracht. En hier stoppen we vandaag even met lezen in Genesis 26. Waar heb je dit eerder gehoord? Abraham. Abraham en Sarai. En vader Abraham, waarvan God, als hij de belofte herhaalt naar Isaac, zegt dat hij die belofte voortzet omdat hij gehoorzaam is geweest. Nou, er zaten ook nog wel wat schaduwkantjes aan die gehoorzaamheid, want die doet dit twee keer. Ik vraag mij eens af hoe hij dat voor elkaar krijgt en een goed huwelijk voortzet. Ik kom hier niet één keer mee weg hoor, kan ik je melden. Abraham doet dit twee keer. Hij doet dit één keer bij Farao, lees je in Genesis 12. Als hij bij de Farao komt, dan zegt hij tegen Sarah, zeg maar dat je mijn zus bent, want anders dan vinden ze jou mooi en vermoorden ze mij, zodat iemand met jou een relatie kan beginnen. Maar hij doet dit een tweede keer op exact dezelfde plaats waar dat deze geschiedenis van Isaac plaatsvindt. In het Gerardal, bij Abimelech. Lees maar eens met me mee. Genesis 20. Abraham brak op en trok naar de Negev, waar hij tussen Kades en Sur ging wonen. Toen hij een tijd lang in Gerar verbleef, zei hij van zijn vrouw Sarah dat ze zijn zuster was. Het gevolg was dat Abimelech, de koning van Gerar, Sarah naar zijn paleis liet overbrengen. Maar 's nachts verscheen God in een droom aan Abimelech en zei tegen hem, je bent ten dode opgeschreven, het kan maar duidelijk zijn, omdat je die vrouw naar je paleis hebt gehaald. Ze is namelijk getrouwd. Nu had Abimelech nog niet met haar geslapen. Heer, riep hij uit. Ik vind het zo typerend, kennelijk weet hij wie er tot hem spreekt. Heer, riep hij uit. Wilt u dan mensen doden terwijl ze onschuldig zijn? Hij zei me toch dat ze zijn zuster was. En ook zij zelf heeft gezegd dat hij haar broer is. En ik heb dit gedaan met een zuiver geweten. Het treft mij geen enkele blaam. En God antwoordde hem in zijn droom. Ik weet heel goed dat je dit met een zuiver geweten gedaan hebt. Daarom heb ik je er ook van weerhouden tegen mij te zondigen en heb ik verhinderd dat je haar aan zou raken. Maar geef haar nu terug aan haar man, want hij is een profeet. en kan voor je bidden. Ik probeer dit niet te begrijpen. Als iemand zegt, hij kan voor je bidden nadat er zoveel bedrog is geweest, heb ik zoiets van, oh, sla even over. Maar kennelijk gaan die twee dingen hand in hand bij de Heer. Hij is een profeet, even kijken, wat ben ik? En kan voor je bidden. En dan zul je in leven blijven. Maar geef je haar niet terug, dan zul je onherroepelijk sterven, jij en alle die bij je horen. En de volgende morgen riep Abimelech in alle vroegte zijn dienaren bij zich, vertelde hun wat er was gebeurd en de schrik sloeg hun om het hart. En hierna liet hij Abraham bij zich roepen. Wat heeft u ons aangedaan, zei hij. Wat heb ik u misdaan, dat u mij en mijn rijk schuldig hebt laten worden aan zo'n zwaar vergrijp. U hebt mij op een wel heel ongepaste manier behandeld. Met welke bedoeling heeft u dit gedaan? Abraham antwoordde. Ik dacht, misschien heeft men in deze streken geen ontzag voor God. Nee, ik was doodsbang. Maar goed. En zullen ze mij doden om mijn vrouw? Bovendien, ze is werkelijk mijn zuster. Ze is de dochter van mijn vader. Ze is alleen niet de dochter van mijn moeder. Deze had ik nog nooit geweten trouwens. Maar... En zo kon ze mijn vrouw worden. Dus Abraham is getrouwd met zijn halfzus. Toen God mij ver bij mijn verwanten liet rondzwerven, zei ik dan ook tegen haar, bewijs me dat ik op je kan rekenen en zeg overal waar we komen dat ik je broer ben. Die doet het goed in de huwelijkse belofte. Wat er dan met jou gebeurt, dat maakt niet zoveel uit, maar dat legt mij het vege lijf. Dan word ik in ieder geval niet vermoord. Dat jij in een harem terechtkomt, ja, zwaaiend detail. Toen schonk Abimelech schapen en geiten, runderen, slaven en slavinnen aan Abraham. En ook gaf hij hem zijn vrouw Sarah terug. Mijn land ligt voor u open, zei hij. U kunt gaan wonen waar u maar wilt. En tegen Sarah zei hij, ik geef uw broer 1000 shekel zilver, in de hoop dat allen in uw omgeving dan bereid zijn de ogen te sluiten voor wat u is overkomen. Hij herstelt de eer van Sarah. Uw eer blijft volledig bewaard. En toen bad Abraham tot God. En God genas Abimelech en zijn vrouw en bijvrouwen, zodat ze weer kinderen konden krijgen. Kennelijk was daar onvruchtbaarheid in het huis van Abimelech. En de Heer had namelijk bij alle vrouwen in Abimelechs paleis de moederschoot gesloten om wat er was gebeurd met Abrahams vrouw Sarah. Swayan detail zo'n zinnetje, maar voordat je hier achter bent, ben je toch een paar maanden verder. Dit was niet, ze ging op maandag het paleis in en op woensdag greep de Heer in. De onvruchtbaarheid moet toch echt wel een paar maanden geduurd hebben voordat het gezien wordt als onvruchtbaarheid. Nou, Isaac doet dus exact hetzelfde. En als je hier zou stoppen, dan is het al een bizar verhaal. Maar als we nog iets verder lezen, en dat gaan we doen, namelijk in Genesis 21, dan wordt de daad van Isaac, die op dezelfde plaats in het Gerardal bij Abimelech hetzelfde doet, eigenlijk nog een tikkie akeliger. Lees het met me mee, Genesis 21, vanaf vers 22. Dit hele verhaal is net achter de rug. En Sarah's eer is hersteld en ze leven in harmonie. En dan gebeurt dit. Op een dag kwam Abimelech bij Abraham, samen met zijn leger aanvoerder Pichol. God blijkt u terzijde te staan bij alles wat u onderneemt, zei hij. Zweer mij daarom bij God hier op deze plaats, dit is zo belangrijk, hier op deze plaats, op deze vierkante meter, dat u mij, mijn kinderen en kleinkinderen nooit zult bedriegen. Maar dat u mij en het land waarop u gastvrijheid geniet, evenveel loyaliteit zult leunen als u van mij hebt ontvangen. Dat zweer ik, zei Abraham. Maar wel maakte hij Abimelech verwijten over de waterput die Abimelechs knechten zich hadden toegeëigend. Je moet het ijzer smeden als het heet is. Hè? Ik weet niet wie dat heeft gedaan, zei Abimelech. U hebt mij er namelijk niets over gezegd en ik hoor er nu voor het eerst van. En toen schonk Abraham schapen, geiten, runderen aan Abimelech en sloten zij een bondgenootschap. 7 ooilammetjes zette Abraham apart. Wat hebben die 7 te betekenen die u apart heeft gezet? Vroeg Abimelech hem en hij antwoordde, door die 7 ooilammeren van mij aan te nemen, erkent u dat ik deze put hier gegraven heb. Dit gaat over het eigendomsrecht van de put. Omdat zij daar een eed gezworen hebben, heet die plaats Berseba. Dat betekent letterlijk de eed van 7. En zo sloten zij in Berseba een bondgenootschap. Daarna ging Abimelech met zijn legeraanvoerder Pichol terug naar het land van de Filistijnen. Wat gebeurt hier nou? Na de zonde die Abraham begaan heeft door te liegen over dat Sara zijn zus is en niet zijn vrouw. Nadat God ingegrepen heeft, komt Abimelech op enig moment en die zegt: even wachten, ik heb nog eens goed nagedacht over wat er nou gebeurd is. Ik zie dat de hand van de Heer op jouw leven rust. Ik weet ook nog heel goed hoe die droom eruit zag en hoe de Heer mij vertelde dat ik een zekere dood tegemoet ging als ik tegen hem zou zondigen. Zullen wij een verbond sluiten dat dit tussen ons en onze kinderen en kleinkinderen nooit meer plaats gaat vinden? En dan zegt Abraham: nou, als je er een kostbare waterput ingooit in de deal, dan ben ik gerust bereid om. Dat staat, maar dat is wel wat de uitkomst is. En vervolgens wordt hier een verbond gesloten dat die geschiedenis zich nooit meer zal herhalen. Toch? Dat maakt de situatie Isaac nog een stikkie precairder. Want wat begon met zweer mij een eed, werd een verbond bezegeld met schapen, runderen en geiten. En weet je, als op die manier een bezegeling plaatsvond, dan was dat een verbond wat voor lange tijd gold. Sterker nog, wat eigenlijk voor altijd gold. En met de bezegeling komt ook het eigenaarschap van de waterput Berseba. De eed van zeven wordt daar bezegeld en dat het eigendom is van Abraham. En hier komen we binnenkort of iets verderop in de serie uitgebreid op terug. Abraham sluit een verbond met Abimelech dat hij en zijn nageslacht het Abimelech-nageslacht nooit meer zullen bedriegen en hen loyaliteit zullen geven. En wat leert de geschiedenis? De geschiedenis leert iets anders. Ja, maar misschien heeft Isaac hier niet van geweten. Jawel. Want ten eerste was hij gewoon op leeftijd toen dit gebeurde. En de zoon van zijn vader, het was niet een jochie wat nog ergens in de zandbak aan het spelen was. En een zoon van zijn vader was hiervan bewust. En ten tweede, je leest het ook terug in de tekst. Want eens brak er hongersnood uit, dus er is tekort. En daarom ging Isaac naar Gerar. Daar ligt namelijk een verbond wat loyaliteit garandeert. Hij had naar alle plaatsen kunnen gaan waar of dat wellicht nog voedsel en voeding te vinden was. Voedseling, ja, dat is op zich goed woord. Voedsel kan ook nog. Hij had overal heen kunnen gaan, maar hij gaat naar Gerar. En dan staat erbij, en daarom ging hij naar Gerar. Daar ligt namelijk een verbond wat loyaliteit, wat veiligheid garandeert. Dus hij weet mieters goed dat dit er is. Isaac heeft moeten weten van het verbond. En dus is Gerar een veilige plaats om naartoe te trekken, want daar ligt immers een verbond wat loyaliteit naar elkaar beloofd heeft. Dit is ook de plaats waar God de belofte die hij gedaan heeft aan Abraham opnieuw bevestigt aan Isaac. Dat is nog niet eerder gebeurd. Natuurlijk maakt hij deel uit van die belofte, jou en je nakomelingen. Daar maakt Isaac deel van uit. Maar wat God doet is dat hij zegt: ik ga je niet alleen maar een onderdeel laten zijn van een oude belofte. Ik herbevestig de belofte die ik aan je vader gedaan heb aan jou. En ik onderstreep dat jij de volgende in de generaties bent die in deze belofte mag wandelen. Eventjes een zijsprongetje. Geen van de aartsvaders heeft het land ooit in bezit gehad. Dat gebeurt pas vier generaties later, zegt God. Ga ik dit doen? Ja, ik ga dit doen. En als je de Bijbel goed naleest, zijn het vijf generaties verder. Heeft God dan gelogen? Nee, dit heeft alles te maken met een alwetend God die zich beperkt tot datgene wat er te weten valt. En die rekening houdt met vrije wil, want die vijfde generatie wordt eraan toegevoegd als het volk zegt: sorry, we durven niet. En er een hele generatie 40 jaar rondjes loopt in de woestijn. Totdat deze generatie gestorven is. Als je ooit afvraagt of alwetendheid van God betekent dat alles vaststaat, het antwoord is nee, hij weet datgene wat er vandaag te weten is op basis van wat of dat jij en ik wel of niet doen met de vrije wil die we krijgen. Anders zou alwetendheid een rigide iets worden voor vrije wil. Sterker nog, die twee bestaan niet in hetzelfde universum. Terug naar waar we het over hebben. Dus wat hier gebeurt is dat de belofte van zijn vader herbevestigd wordt over Isaac. Hij zegt: ik zal jou terzijde staan. Ik zal jou zegenen en dit hele gebied zal ik aan jou en je nakomelingen geven. En door dat te doen zal ik de eed aan je vader eren en waarheid laten worden. Dus hier wordt de belofte van de vader zijn belofte. Hier wordt de belofte van Abraham de belofte van Isaac. En hij zegt van ik heb Abraham die belofte gedaan, maar ik verleg hem nu naar jou. Waarom hamer ik hierop? Even uitzoomen en even kijken wat hier nou gebeurt. Dus met een generatie overstijgende belofte van de Almachtige in zijn nek. En met een met offerdieren bevestigd verbond in zijn nek. Op de plaats waarvan hij weet dat dat verbond geldig is, want dat is de reden dat hij daarom er naartoe ging als er hongersnood komt, doet hij wat hij doet als hij liegt over Rebecca. Ik vind dit een dingetje. Weet je, als je hier naar kijkt, dan stellen we ons de vraag waarom. Antwoord staat in de eerste zin. Toen de inwoners van die stad hem vragen stelden over zijn vrouw. En daar slaat angst toe. We weten niet met zekerheid of de Abimelech van Isaac dezelfde persoon is als de Abimelech van Abraham. Abimelech betekent namelijk, mijn vader is koning. En dat kan ook een dynastietitel zijn. Zoals farao of Caesar. Maar verderop in de geschiedenis zie je dat ook Pichol om de hoek komt kijken. Dat zou wel een detail kunnen zijn dat je zegt van, nou betekent Pichol woordvoerder van allen. Hij is ook legeraanvoerder, dus ook dat zou een werktitel kunnen zijn. Maar ook in de tijdspanne die hier zit, past het dat dit dezelfde personen zijn. Dat betekent Abimelech is op herhaling. En op dezelfde vierkante meters gebeurt exact hetzelfde wat er gebeurde in de tijd van Abraham. En zeer waarschijnlijk met dezelfde mensen die daarbij betrokken zijn in het kamp van de Filistijnen. Als je naar dit verhaal kijkt, vanuit onze situatie, wie vindt hem dan absurd? Toch? Dan denk je, gast, wat? Sowieso zit er iets in van ik offer mijn vrouw of de eer van mijn vrouw op om zelf het vege lijf te redden. Zonder in huwelijkspastoraat terecht te komen, daar vind ik iets van. Nou, ik hoor dat de rest er vrede mee heeft. Ik denk dat de dames niet onder de indruk zouden zijn als wij heren op die manier naar hun zouden kijken. Kan je nog zeggen, slans wijs, slans eer. Maar hier gaat iemand exact dezelfde fout van zijn vader herhalen, op dezelfde vierkante meters, met dezelfde mensen. Ondanks dat de Almachtige gezegd heeft, je hoeft niet bang te zijn, want ik ben met je. Je hoeft niet bang te zijn, want ik ga je zegenen. Dat was niet van zijn vader, zo van, ja, mijn vader heeft ooit gezegd dat God dat eens een keer gezegd heeft, en dat heeft hij me wel eens een paar keer verteld. Nee. God zegt, even wachten, wat ik ooit tegen je vader gezegd heb, herhaal ik in blokletters voor jou. En de belangrijkste vraag voor ons vandaag is, waarom? Niet om dit verhaal te doorgronden, deze geschiedenis te doorgronden, maar om er onze eigen les uit te leren. Want dat is wat we in dit hele proces gaan doen. En weet je, toen de inwoners van de stad vragen stelden, en hier wordt een oude angst getriggerd. Een angst die zijn vader al had. De angst dat de belofte van God misschien toch niet zo algemeen was dan hij gezegd had. De angst dat het woord van de Almachtige, ik zal voor je zorgen, misschien toch wel niet waar is. De angst dat ik zal je dit land geven en het is aan jou beloofd, het zal jou toebehoren, misschien een beetje hulp nodig heeft. Iemand zich wel eens op de plaats gevonden dat je twijfelt aan wat God zegt? Ik weet nog goed dat Dan Snead zei, mijn volgende boek heet I Suck at Trusting God. Dit doen we allemaal. misschien niet zo expliciet en met minder kleinvee in het proces. En dat soort dingen, maar dit is iets wat voor ons allemaal op de loer ligt. Weet je dat we allemaal met een belofte onderweg zijn? Zie, ik ben met je alle dagen van je leven tot aan de voleinding van de wereld. En de Almachtige zegt tegen Isaac dit in blokletters. En de zoon, aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde, zegt het tegen ons in blokletters. En in dit hele proces zijn we onderweg met een belofte. En een stevige belofte. In dit hele proces zien we dat die belofte het niet zo doet bij Isaac. En ik denk dat hij het bij ons soms ook niet zo doet. En wat hij dan doet, is hij valt terug in oude patronen. Dit is hoe zijn vader dealde hiermee. Als je even een klein stukje uitzoomt en we gaan even een klein beetje over de generaties heen kijken, dan heeft de familie Abraham echt een probleempje. Abraham doet dit twee keer. Nu, ze is mijn zus hoor, neem maar mee. Ben ik gelukkig zelf off the hook. Isaac, ondanks dat er beloofd en gezworen en vastgelegd is, doet exact hetzelfde when shit hits the fan. Vervolgens komen hier zonen uit voort en een daarvan heet Jacob. Nou, die heeft dit tot kunst verheven. Vervolgens krijgt die zonen en die besluiten Jozef te verkopen. Die hebben zoiets, hoe komen we hiermee weg? Nou, weet je wat, we drinken die mantel in een geitenbokjes bloed en we liegen tegen vader dat hij verscheurd is. Hoor je een generationeel dingetje? Huh? En het ontwikkelt zich. Dit zit in de genen van de aartsvaders. Waarvan de Almachtige zegt, in jou zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dit zit in jou en mijn familie. Kijk, het was leuk toen het over Abraham en de familie Abraham ging. Maar als die dichterbij komt, vind ik hem vervelend worden. Dan krijg ik de neiging mezelf hiervan te distancieren. En dat is precies waar het misgaat. Want lieve mensen, misschien op een iets andere, minder expliciete manier, maar deze ligt voor ons allemaal op de loer. Wat gebeurt er als oude angsten voorbij komen? Hoe ga je daarmee om? Dit vindt voor de derde keer plaats, hè, voor de tweede keer in de geschiedenis in het Gerarddal. Weet je wat Gerard betekent? Gerard betekent meegesleurd worden, meegesleept worden. Als je kronieken leest, kom je tegen dat ook in kronieken het Gerarddal met regelmaat het dal van de beproeving is, of mensen wel of niet vasthouden aan de belofte van God. En Gerar is een dal waarop het gepeuterd wordt aan datgene wat je eigenlijk wel weet, maar waar onder druk van oude angsten kopingsmechanismes om de hoek komen waarvan je zelf voorgenomen had er nooit meer te komen. Iemand een kopingsmechanisme in zijn leven waarvan hij zich voorgenomen had dit nooit meer te doen of er nooit meer te komen om te ontdekken. Dat... Iemand al eens op de plek geweest die zegt, en ik had met de Heer een verbond gesloten hierover. En ik kom op de plek dat hij toch weer doet. Weet je wat nou zo mooi is? Ik ben hier vandaag even gestopt. Maar je zal zien als we volgende week verder gaan en we gaan met kleine stapjes door Genesis 26 heen. Feel free om vooruit te lezen dat je niet denkt van dat mag niet of zo. Maar weet je wat nou zo mooi is? Als je vooruit leest zie je dat God zijn trouw niet wankelt op het moment dat Isaac opnieuw in bedrog terechtkomt. Net zo min als dat Gods trouw niet wankelde toen Abraham tot twee keer toe hetzelfde deed. Net zo min als Gods trouw niet wankelt als Jacob de kluit besodemietert, meerdere keren. Net zo min als dat Gods trouw niet wankelt in het leven van Jozef, als de leugen triomfeert. Net zo min wankelt Gods trouw daar waar jij en ik soms teruggrijpen op oude gewoontes op het moment dat oude angsten om de hoek komen kijken. De komende weken gaan we met elkaar stap voor stap door Genesis 26 heen. En je gaat zien dat hier veel en soms confronterende lessen liggen. Zal ik je een scoop geven voor volgende week? Isaac groef de putten van zijn vader open. Niet zijn knechten, die pakken later pas de schop. Isaac. Dit gaat over, Heer, wat heeft u aan mij gegeven? En dan staat er, hij graaft de oude putten van zijn vader open, die de vijand met modder heeft dichtgegooid. Voel je me aankomen? Daar zitten we volgende week met elkaar. Heer, welke bronnen heeft u mij nou gegeven? En welke bronnen heb ik de vijand dicht laten gooien of heeft hij buiten mijn vermogen om dichtgegooid? Kan Martin die even opengraven? Nee, die moet je zelf opengraven. Isaac, graaf ze open. En vandaag stoppen we bij de oude angsten en ik geef de scoop bewust om je aan te geven welk proces dat er voor ons ligt. Want oude angsten gaan je brengen tot oude patronen. Weet je wat een oud patroon is? Waar wij ook in de oudste groep tegenaan lopen. Sorry, bin daar dan dat, hier heb ik echt geen zin meer in. Dat is gevoed door een oude angst. Weet je, ik ga even biechten. Ik ben echt niet doorgaans zo'n vlogger die alles wat hij doet. Weet je, ik wil wel alles wat, als ik iets eet en het is mooi, moet er wel een foto van gemaakt worden. Maar dat dan weer wel. Maar het hoeft niet per se allemaal gepost te worden en zo en dit en dat. En als je gezien hebt, ben ik afgelopen dagen luider geweest in de rank-app dan ooit. Weet je waarom? We're in this together. En deze stappen gaan we de komende tijd allemaal maken. En Mar en ik zijn teruggekomen en begonnen met 20 uur vliegtuig in ons nek. En dat is een prachtige tijd om hierover na te denken. En weet je wat onze kreet was? Heer, weer. Weet je wat de dame zei die hier oorspronkelijk over... Oh, ik geef even wat dingen weg, gewoon zodat je het kan processen. Die zei van, en die luisterde ons er allemaal in. Die zegt van, en heb je gegraven en dan heb je water. En when you hit water, then what you do? And either we drink, and no, you dig again. Wat? Lees Genesis 26. Gaat maar over één ding, putten graven. Huh? Wat moet ik in Nederlands doen? Dig again. Graaf opnieuw. Ja? Valt. De hele zin hoorde ik net. Ja, ik kreeg vorige week op mijn mieter toen ik in Goes zei, ik had een flashback en toen zei ik dat is dat je iets terugziet waar je denkt dat je al eerder geweest bent. Zoiets, oh, dat weten we heus wat ik denk. Ik vertaal het niet meer. Maar, dat is Goes. Oh. Oei, deze moet eruit geknipt worden, jongens. Wat daar vervelend aanwezig was in San Antonio, is dat deze dame zegt, dat je die put eindelijk gegraven hebt, denk je, nu breekt de tijd van drinken aan. En lees maar vooruit in Genesis 26. Zodra er water komt, moet er opnieuw gegraven worden. De oudsten hebben het zich makkelijk gemaakt door 5 meter van de kustlijn te graven. Dit is in de Negev-woestijn. Kan je melden, een put graven daar is geen week. Daar is een poosje graven. Kom je hele dinosaurussen tegen. Dit is graven en dit is hopen dat er iets onder zit. En dit zijn processen. En als je Genesis 26 leest, dan denk je, nu hebben ze water. Zelfs als die uit de sores is. En dan staat er, Isaac trok verder en groef een put. Dan denk ik, deze man heeft vast een bijnaam gehad. De putjeschepper van Genesis. Maar het begint met oude angsten. Deze morgen nog zei iemand, ik heb gelezen wat je gepost hebt. En ik heb een bemoediging ontvangen van de Heer en die had ik nodig, want ik dacht, daar gaan we weer. Misschien is het niet je eerste serie over het beloofde land. Weet je wat ik geloof? Dat beloofd land iets is wat God ons geeft en waar we in wandelen tot hij terugkomt of dat we onze ogen hier dicht slaan doen. En het, heel serieus, weer hebben we allemaal mee te maken. En als we volgende week zitten in welke bronnen heeft de Vader jou gegeven en heeft de vijand dichtgesmeerd met modder. Wie is er wel eens in het proces geweest van terugpakken wat de vijand gestolen heeft? Daar gaan we weer. Ik zeg, serieus weer, ik blijf volgende week thuis. Het is de manier om de kerk leeg te preken, hè? Dat je vast van tevoren dit soort processen aankondigt. Jongens, het antwoord is ja, dan gaan we weer. Tot de Heer terugkomt, want in dat proces rust hij ons toe om anderen te helpen om in hun beloofde land te wandelen. En weet je, ik zei net zo'n oudste weekend van, er zijn momenten geweest van met elkaar lachen, met elkaar huilen. Jongens, je huilt met elkaar als je zegt van, oh, ik weet wat hier om de hoek ligt en ik heb er zo geen zin in om daar opnieuw aan te beginnen. Of ik weet wat of dat er aan het komen is, maar... En dan komen de woorden van Sjors. De rank, ik heb je lief. Komt van iemand die zegt, loop met je mee. Zie, ik ben met je alle dagen van je leven. De rank, jullie aanbidding. Dit is aanbidding. Heer, ik geef aan u. Aanbidding is meer dan zingen van liedjes. Ik hoop dat je die hebt na alle jaren. Dit is, Heer, ik geef mezelf aan u. We zingen het makkelijk, hè? Heer, ik geef u mijn aanbidding. Heer, ik geef. De Bijbel zegt, een levend Gode welgevallig offer, dat is uw ware aanbidding. Ja, dat klinkt heel leuk, maar dat betekent met je blote kont levend op het rooster van de barbecue kruipen. Wie is er vrijwilliger? Ik ben er doorgaans niet zo van. Maar weet je wat nou tof is? In dit proces ligt zoveel zegen verborgen. Dit wordt geen tocht van afzien, dit wordt een tocht van heerlijkheid naar heerlijkheid naar heerlijkheid. En dit is niet van, oh, moet ik dit alleen doen? Zie, ik ben met je alle dagen van mijn leven. En dit is een tocht waarin vaststaat dat er niets is wat afstand schept tussen jou en jouw God. Niets. Geen herhaaldelijk bedrog. Het is wel een tocht waar, geleid door oude angsten, oude kopingsmechanismes, altijd op de loer liggen. Weet je, er is geen probleem zo groot of je kan ervoor weglopen. Toch? Er is geen confrontatie zo diep of je kan hem negeren. En ik geloof dat de Heer ons uitdaagt voor de komende tijd. Die zegt, Rafael de Rank, ik heb een beloofd land voor je. Dank je wel voor de 13 jaar dat je erin gewandeld hebt. De focus is een beetje verschoven. Ik heb 25 weken lang tegen je verteld dat ik jouw aanwezigheid najaag waar jij mijn aanwezigheid najaagt. Ik heb je verteld over de passie en de intimiteit die ervan afspat waar jij en ik samenkomen in een liefdesrelatie. En je bent mijn bruid. Je hoeft het niet te doen met een belofte van iemand die ons goedgezind is. Dit is je man. En ik heb je verteld dat de uitkomst vaststaat in de wederkomst van de bruidegom. En je hebt je er een klein beetje aan kunnen verlustigen. En mag ik je nu meenemen terug je beloofde land in? Want tot dat moment van die bruiloft ben je geroepen en toegerust om in je beloofde land putten te graven, bronnen te laten ontspringen. De les van vandaag is, waar laten wij ons leiden door oude angsten? En waar hebben onze kopingsmechanismes ons meegesleurd in Gerar? In de Gerars van ons persoonlijk leven, maar ook van ons als kerk. Komende weken zal je zien, voor de aanbiddingsleiders die er niet bij waren nog, dit is je cue, zal je zien dat het grootste gedeelte van de aanbidding na de preek ligt. We hebben het erover gehad in dit weekend, hoe ga je daar dan mee om? Want hier vraagt ook bedieningstijd voor. Kunnen we zeggen, nou, iedere zondag staan de oudsten hier op een rijtje. En als je gebed nodig hebt, kom maar. Oudsten zijn er, maar ze gaan niet op een rijtje staan. En als je gebed nodig hebt, kom alsjeblieft. Maar er zijn misschien ook wel dingen die je met een ander in deze zaal door wil bidden. Dit is waar cirkels van openheid in de praktijk moeten komen. Dit is waar ik je wil vragen om niet standaard alleen je stoel een kwartslag te draaien naar degene die altijd naast je zit. Dit is waar je het soms van een ander nodig hebt, en daar heb je vanmorgen al mee geoefend, om te horen dat de Heer zegt, hey, je bent hem misschien vergeten, maar er is een oude bron die ik jou gegeven heb. En de vijand heeft hem helemaal afgesmeerd met modder. En het water hieruit is nodig om dorstig aan die kant van de muur te laven. En om dorstigen in jouw straat te laven. En wil je alsjeblieft opnieuw graven? Heer, weer mijn oude angst. Ja, dat klopt, daar hebben we het vorige week over gehad. Die liggen op de loer. Maar trap niet in de val van Gerar. En hier heb je het nodig om de Heer door elkaar heen te horen en te ontvangen. Op een doorsnee week gooien we op dit moment meer avondmaal weg dan dat er gebruikt wordt. Ik hoop dat we hem alle weken bij moeten vullen. Heer, ik loop tegen iets aan wat dat zo opnieuw conflict geeft. Maar ik neem tot me datgene waardoor ik een nieuwe schepping in u geworden ben. Het bloed en het brood. Wat of dat schreeuwt in de hemelse gewesten van Jezus. En daarmee zal al het andere zijn bek dienen te houden. Dat is waar avondmaal om gaat. Het is geen sacrament. Het is tekenen tot je nemen die de overwinning over jou proclameren en vervolgens deel worden van je systeem, zodat de overwinning van binnenuit schreeuwt. Ga je keihard nodig hebben de komende week. Dit is waar je een woord van de Heer nodig hebt. En als je hier zit, hoeveel keer hebben we de exercitie gedaan? Wat heeft de Heer tegen je gezegd voor vanmorgen? Je hebt kunnen oefenen. Ik wil je vragen om vanaf volgende week hier naartoe te komen. Zeg, Heer, wat zegt u voor vandaag en voor wie? Niet alleen maar hardop roepen als ik het vraag, maar Heer, voor wie? En ik acht het zeer, zeer, zeer waarschijnlijk dat er in deze weken woorden komen door iemand die je niet verwacht had, die zegt, ik heb een woord voor jou. Durf het te delen, durf het te ontvangen, ga er wijs mee om. Als er correcties in zitten, toets je altijd eerst bij een ander. Maar bemoedigingen en woorden van de Heer kan je zo delen. Wie heeft er zin in? Kom op, jongens. Toen wij zeiden, hier moet je als oudste voorop gaan, was ons antwoord, en we hebben niet eens een weekend. We hebben vrijdagavond, zaterdag. En ik zal je vertellen, dit was een snelkookpan. En het ziet er heel jolig uit als je dan een hoop oudsten op een strand ziet en die er een schop in zetten. Ik kan je vertellen, daar zijn scheppen de grond in gegaan met gejank. Zo van, Heer, ik had me zo voorgenomen deze persoonlijke putten nooit meer open te graven, maar hier komt hij en de rest stond er omheen om te juichen. Ik heb er een paar goede schoenen op verpest, maar daar zijn overwinningen geboekt. Daar zijn overwinningen geboekt voor mensen die zeggen, ik ga het doen, ik zet de schep er voor de eerste keer in. Maar ik heb hier zo geen zin in. En nog minder behoefte aan. Die zeggen, ik ben met je alle dagen van je leven. En ik heb je geroepen. Een van de dingen die op de connection in dit verhaal voorbij kwam, is dat iemand zei, je bent gezegend omdat je geroepen bent. En by the way, je bent niet geroepen om fantastisch te zijn. Je bent niet geroepen om succesvol te zijn, je bent geroepen. Je bent niet geroepen om geweldig te zijn, je bent geroepen. Je bent niet geroepen alleen als er succes is, je bent geroepen. Je bent niet geroepen om een megakerk te bouwen, je bent geroepen. Jij en ik zijn geroepen om tot hij komt zijn lichaam hier te vertegenwoordigen en het uit te leven. En ik geloof dat de Vader op dit moment in de tijd zegt, Rafael de Rank, ik heb je een beloofd land gegeven. Dank je wel voor je trouw van de afgelopen 13 jaar. And here we go again. Wat betekent, hier gaan we opnieuw. Ja, kijk wel uit. En het belangrijkste voor vandaag is, kak, dit doen we dus allemaal. Want ik maak deel uit van de nakomelingen van Abraham. En vervolgens, oké. Ja, Mart, ik ben geen Jood. Nee, dat klopt. Maar uit hem is Christus voortgekomen. En daarmee is de belofte, hè, alle volken der aarde. Dus dat je niet denkt dat ik het niet op een rijtje heb. Dat heb ik wel. Maar er zit onderscheid tussen Jood en niet-Jood. Deze belofte rust op ons. En de komende weken gaan we stap voor stap voor stap zetten. En we're in this together. We zitten hier met elkaar in en we laten niemand achter. Nogmaals, wie heeft er zin in? Het enthousiasme groeit. Vader, dank u wel. Voor uw liefde, uw trouw voor ons. O God, dank u wel dat deze geschiedenissen opgetekend zijn en overgeleverd zijn. Zodat we zien dat zelfs na falen op falen uw trouw niet wankelt. Zodat we zien, daar waar wij er een potje van maken, dat u zegt, en Abraham is een profeet. Hij had even zijn dag niet, maar hij is een profeet. En door hem komt de genezing voor het huis van Abimelech. Heer, dank u wel dat u niet op zoek bent naar supermensen, maar dat u op zoek bent naar toegewijde mensen. Heer, dank u wel dat u de dingen in en door ons doet. En dat we het er niet zelf uit hoeven persen. En dank u wel dat er niets is wat afstand brengt tussen u en ons. Niets in het verleden, niets in het nu en niets in de toekomst. En Heer, ik bid voor ons als gemeente uw zegen uit over dit proces. Heer, maak ons één en hou ons één, als nooit tevoren. Heer, geef ons oog voor elkaar in het proces van met elkaar opwandelen. Heer, maak dit een plaats waarof dat bronnen op zullen springen. Die steden zullen laven, die straten zullen laven. Die dorst zal lessen van zoekende mensen. Die troost zal brengen bij mensen die verdriet hebben. Die hoop zal brengen in hopeloosheid. Die heling en herstel gaat brengen op plaatsen van gebrokenheid. Heer, die het koninkrijksleven baan doet breken als nooit tevoren. En dank u wel dat u met ons bent. En dat we hier nooit alleen voor staan.